Thank you. Ga ik het op deze manier doen? Kijk. Dit was niet afgesproken. Maar als het zo moet, is het zo. Het zijn de woorden op de kaart van Hendrikus Josephus Kooijman. Woorden die Henk zelf uitsprak. Zo was het niet afgesproken. Het einde van zijn leven kwam gevoelsmatig te vroeg. De eerste keer kwam Henk uit het ziekenhuis met een rugzak vol medicijnen en met hoop. Er waren nog plannen, vragen die naar elkaar werden uitgesproken. Wat willen we nog? Henk was nog niet klaar met leven. En toch, op 1 oktober, overleed Henk. Ik heet u heel hartelijk welkom. Nu jullie vandaag bij elkaar zijn gekomen, of op afstand met ons verbonden zijn om stil te staan bij Henks leven. Bij elkaar gekomen om hem te herdenken. En ieder van u doet dat met zijn eigen verhaal, zijn eigen herinneringen aan Henk. Ieder van jullie met jullie eigen connectie, je eigen lijntje naar Henk. Lijntjes die elkaar tijdens zijn leven raakten en kruisten en die vandaag samenkomen. Met elkaar verbonden door het leven van Henk. En ik deel graag woorden met u uit dit boekje van Khalil Gibran, de profeet. Met teksten en wijsheden die vandaag een rode draad mogen vormen. Het is slechts één van de vele boeken die in Henks kasten te vinden is. Niet voor niets staat er bij hem een houten boek. Het symboliseert hem. Henk las ontzettend veel. Hij kon er intens van genieten. En elke plek in huis die leeg kwam, die liet zich door Henk weer vullen met boeken. En uit dit boek deel ik graag deze woorden met u. Toen zei een vrouw: spreek tot ons over vreugde en verdriet. En hij, de profeet, antwoordde: je vreugde is je ongemaskerde verdriet. Het is precies dezelfde bron waaruit je lach opspat, die meestentijds gevuld was met je tranen. En zou het anders kunnen zijn? Hoe dieper het lijden je wezen splijt, des te meer blijdschap past er in je. Wanneer je opgewekt bent, schouw dan diep in je hart en je ontdekt dat dat wat je droef maakte, je nu vreugde schenkt. En wanneer je bedroefd bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je in werkelijkheid weent om dat waar je ooit het meest van genoot. Sommigen van jullie zeggen: vreugde is groter dan verdriet. En anderen zeggen: nee, verdriet is het grootste. Maar ik zeg jullie, ze zijn onscheidbaar. Tezamen komen ze en als de een alleen bij jou aan tafel zit, onthoud dan dat de ander zich op je bed te rusten heeft gelegd. Vreugde en verdriet. Ook vandaag zijn ze onscheidbaar. En wat is het goed dat u hier naartoe bent gekomen, bij elkaar bent gekomen om ze te delen. Om bij en met elkaar te zijn. En ik wens u van harte toe dat u zich vandaag gedragen mag voelen. Door liefde, door God of door elkaar, de mensen die het moeten doen, maar gedragen. Nu we Henk herdenken. Welkom. Vreugde en verdriet. Het huwelijk van Henk en Ellie kende beide. Maar vooral ook heel veel liefde. Ellie omschreef Henk, naast stronteigenwijs, als trouw en ontzettend integer. Een man die haar de ruimte gaf om zichzelf te zijn, maar die wel af en toe zijn voet tussen de deur kon zetten. Hij was haar baken, bewaakte haar grenzen en bewaarde de rust. Maar misschien laat alles wat Ellie vertelde zich verwoorden in deze woorden, ook uit de profeet over het huwelijk. Heb elkaar lief, maar maak geen contract van de liefde. Laat haar liever een bewegelijke zee zijn, deinend tussen de kusten van jullie zielen. Zing en dans te samen en wees opgewekt, maar laat elk van jullie ook alleen zijn, op zichzelf, zoals de snaren van een luid dat zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. Geef je hart, maar niet bij elkaar in bewaring. Want alleen de hand des levens kan jullie harten bevatten. En sta elkaar bij, maar kom niet te nabij. Want de zuilen van de tempel staan los van elkaar. En de eiken en de cipres groeien niet in elkanders schaduw. Ellie, mag ik je uitnodigen?
Zo doet het niet, hè?
Ik denk het niet dat je... Je mag het even proberen, maar... Ik denk het niet.
Lieve, dierbare Henk. Mijn eigenwijze man en maatje. Hier sta ik dan, alleen. Zonder jou. Maar met rondom me heen onze kinderen, kleinkinderen, familie en al degenen die ons dierbaar zijn. En met wie wij in ons leven een lijntje hebben of hebben gehad. Om jou te gedenken nu in ons leven. In Utrecht hebben we elkaar leren kennen in een jongerengroep. Allebei vanuit een echt katholiek gezin. Jij uit een groot gezin van 11 kinderen. En ik eentje van 5. Beide waren we sterk en warm verbonden met hen. Na een paar jaar zijn we gaan getrouwd. Ik was gaan werken en jij ging voor het eerst overdag studeren. Nadat je als 16-jarige gewerkt had en 's avonds studeerde van Mulo B, drogist, militaire dienst, middelbare school, gecombineerd of het avondlyceum was dat. Toen dacht je, ik moet toch wat, ik ga studeren. We gingen wonen in een huisje in een volksbuurt, waarbij onze vrienden hielpen met opknappen. En jij, Koen, leerde kennen als hulp, ja. Maar daar, waar we een kamer, maar moesten we ook een kamer verhuren. En jawel, Koen had er eentje nodig. Onze hulp was weg en verdween met kwast en verf om zijn kamer te schonen. Zo is jullie vriendschap ontstaan en zijn jullie levenskameraden geworden. Tijdens de studie van Henk zijn er vele vriendschappen ontstaan en doorgegaan. Ons huis was een open plek voor iedereen. Na een jaar of 5, toen Machteld geboren werd en daarna berecht, hadden we geen gebrek aan oppassers en eters. Onze tijd was heerlijk. Maar ja, na het afstuderen moest er toch een baan gevonden worden. Jij, Henk, als buitenmens, die ook het liefst in de natuur verbleef, hè, daardoor kwamen we in Nunspeet. Jij als apotheker en ik voor het eerst als huisvrouw. We vonden in Heerde een boerderij die helemaal opgeknapt moest worden. Maar met voor onze stadse begrippen veel ruimte in en om het huis. We kwamen met 2 kinderen en Walrik was op komst. Toen al, Henk, was je een groot verzamelaar, oftewel een kleine grote. Waardoor de verhuizer zei van Utrecht naar Heerde: meneer, Het huis is minstens 5 centimeter omhoog gekomen. In Heerde groeiden de kinderen op. Jij ging iedere dag naar de apotheek, altijd met goede zin, met hart voor de zaak en de mensen. Ik voor het eerst thuis en moest daar mijn weg in vinden, met kinderen en verbouwing. Gelukkig, Henk, gaf jij mij de ruimte om 's avonds mijn eigen dingen te doen, waar ik goed in was. Zo hebben we in Heerde, in ons leven, hebben we ons leven opgebouwd. Met nieuwe vrienden in Nunspeet, Heerde en omgeving. Na de basisschool van de kinderen in Heerde, de buurtschool, gingen onze kinderen naar het Celianum in Zwolle en daarna het huis uit Amsterdam-Delft. De drukte thuis, het komen en gaan van vrienden werd minder en wij kregen meer ruimte. Tot in 1997 onze Brecht een infectie kreeg die niet onderkend werd en hij overleed. Dat veranderde ons leven. Samen met kinderen en de vrienden om ons heen zijn we hier doorheen gekomen en hebben elkaar goed vast kunnen houden. Toen, na een jaar, heb jij besloten om te stoppen met werken en je leven anders met mij in te richten. Jij, Henkie, natuurmens, kon je gevoelens en emotie in de natuur kwijt en dankzij het aanbod van Arjan om paard te rijden was je helemaal in een onbekend terrein buiten en kon je je uiten. Arjan en Wietz, die we al jaren via onze schapen kenden. Jij bent op het paard gestapt, Henk, en jarenlang hebben jij en Arjan genoten van paard te rijden op de Veluwe en in Frankrijk, waar jullie zelfs door de dorpsstraat reden en dat hebben we jaren moeten horen. In Frankrijk werden we door Franse vrienden verleid een oud boerderijtje te kopen, die we met jouw broers deelden. Tenslotte kon geen van hen alles stilzitten en was het een geweldige omgeving en familiebelevenis. Ook daar was het weer open huis. Onze kinderen kregen relaties, studeerden af, hadden hun eigen leven. Wij genoten daarvan en daarna van de kleinkinderen, die ons leven voller en rijker maakten. Samen hebben we weer van het leven leren genieten met kinderen, kleinkinderen, vrienden, de club vannacht, de Vughtse club met Sidi, die geweldig veel bij ons is geweest en geholpen. Henk met zijn vriend Koen, waar hij mee op stap ging. Hè? En wij samen, Henk en ik, reizen door wat Europa en Frankrijk in al die jaren die we samen nog hebben gehad. 57 jaar samen. En door de ruimte die we voor elkaar hadden, en jij, Henk, vooral voor mij, ik als vliegende, verzorgende, sociale vogel, hebben we het leven in liefde met elkaar en met de kinderen kunnen delen. Alleen zo hadden we het niet gedacht. Zoals jij ook zei in het ziekenhuis, dit was niet afgesproken. Maar als het zo moet zijn, is het zo. Henk, Henkie, je was de liefde van mijn leven, maar met de hulp van de kinderen, familie, vrienden, hoop ik met jou in mij nog even verder te leven.
fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik wil ook graag een paar woorden delen over opa, omdat hij voor mij iemand was die veel meer zei door wat hij deed dan door wat hij zei. En ik zal een paar dingen over hem vertellen die voor mij echt opa Henk zijn. Vroeger logeerde Fien, Rivka en ik in de zomer standaard een weekje bij opa en oma in Heerde. En die weken zaten vol vaste kleine tradities. 'S Ochtends kropen we namelijk bij hen in bed, waar oma haar dozen vol kettingen en kralen tevoorschijn haalde, die wij dan door onze handen lieten glijden en meespeelden. Maar eigenlijk kwamen we ook vooral voor de linzenpins, en dat was opa's kietelvriendje, die hij kon oproepen dat ons liet gieren van het lachen met zijn kietelbuien. En in de tuin gingen bij opa ook in de schommelleer, zo hoog en zo snel mogelijk tot aan de appelbomen proberen te reiken met onze benen. Een paar jaar later bouwde hij achter in de tuin een nog grotere schommelinstallatie, met een trapeze en een klimtouw. Mijn circusmeisjeshart ging daar natuurlijk veel sneller van kloppen, en daar klauterde en klimde dan ook urenlang in en maakte zelfs onze eigen voorstellingen. En op zolder bouwde hij ook een speelimperium met Lego en tientallen zelf ingebonden Donald Duckjes en een zelfgemaakte uilendoos om uilen in te laten huizen. Iets waar ik trouwens zover als kon op zolder van wegbleef tijdens het spelen. Ik vond uilen vlakbij mij maar een eng idee. Maar opa vond dat natuurlijk geweldig interessant en liet af en toe als hij boven kwam dan de achtergelaten sporen van de uilen in de doos zien met bijbehorende braakballen en al. Een traditiegetrouw kreeg ik ook altijd een stapeltje uitgeknipte krantenartikelen mee met wetenschappelijke doe-het-zelf experimentjes voor thuis. Opa was voor mij eigenlijk als kind een soort wijze tovenaar. Iemand die van alles wat wist en over elk onderwerp wel een boek had. Hij was altijd met iets bezig en verzamelde graag. Zijn collectie grote kruiken in de tuin, foto's maken van bijzondere deuren en deurklinken voor zijn deurenbundel. En natuurlijk de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan boeken. Excentrieke interesses die ik af en toe niet goed begreep, maar wel heel tekenend voor mij zijn voor hoe hij was. Opa en ik delen ook een hobby. Allebei houden we van puzzelen. En toen in 2015 het mobiele spelletje 2048 populair was, zat ik dat bij opa en oma te spelen. En opa keek even mee, downloadde het, ook op zijn tablet. En fanatiek als hij was, werd hij natuurlijk al snel beter in dan ik. Hij had al vlug uitgedokterd dat je de tegels in de hoek moest houden om een hoge score te krijgen. En speelde dit dan ook fervent. Dat jaar, tijdens een vakantie in La Grave, met de hele familie, troffen we hem regelmatig kwijt. Iets wat niet gek is voor een bezige bij als opa, die in en buiten het huis druk bezig was met van alles en nog wat. Een heg snoeien, het gras maaien, iets repareren, hout sprokkelen voor het vuur, vuurtje maken. Nou, jullie kennen het wel. Maar deze keer was hij niet druk in de weer, nee. Deze keer, als ik naar binnen liep om iets te pakken, stond hij in de bijkeuken in La Grave, verscholen achter de koelkast, stiekem zijn nieuwe highscore in het spelletje 2048 te verbeteren. Ook de afgelopen weken in het ziekenhuis bleef die nieuwsgierigheid en scherpte zichtbaar bij opa. We hadden de NRC-puzzel op de tablet gezet, zodat hij puzzels kon maken. En we speelden samen de spelletjes. En de laatste keer dat ik hem in het ziekenhuis zag, straalde er nog steeds warmte uit zijn ogen. Ondanks dat hij kortademig en vermoeid was. En ik probeerde wat te vertellen over hoe het nu in Nijmegen gaat en met studie en zo. En toen zei hij op het eind, een beetje uit het niets, het Maalwaalmuseum, daar moet je echt heen. Oké. En dat raakte me, juist omdat het zo typisch opa was. Want zelfs in het ziekenhuis nog een tip over een wat nerdy, niche cultureel museum over middeleeuwse schilderkunst, waar ik zelf verder niks van weet, maar dat is wel echt precies opa's stijl. En natuurlijk ga ik dat museum binnenkort bezoeken, al had ik dat liefst met opa gedaan, met oma als jullie langskwamen, maar nu is er dan die gedachte bij je. Nou ja, dat is opa met nuchtere liefde, maar wel heel veel interesses en ja, het was gewoon fijn samen.
Lieve opa Henk, ik vond het vaak leuk om met jou in het bos te lopen of met zo'n Sinterklaas te vieren. Ik vind het heel jammer dat het niet meer kan. Want wie zou nu de cadeautjes naar je toe gooien? Of wie zorgde dat er pepernoten uit de lucht vallen? En in de graaf worstjes roosteren of fikkie stoken? Of naar Esperak met z'n allen of naar Antraaien? Het was daar zo leuk. Of daar een boswandeling maken. Maar hij kon ook lekker in heerde keutelen. Of met ons een houten pistool maken. We gingen altijd samen eitjes bij de kippen halen. En hij ging altijd sinaasappelsap maken. En eitjes bakken. Lieve opa Henk, ik ga je heel hard missen.
Opa met zijn grapjes tot het eind. Wat begon met een konijntje die geen worteltje staart lustte, eindigde met sarcastische opmerkingen over het ziekenhuis eten, die er nog met moeite uitkwamen. Ik ga opa herinneren als een wijze, geleerde, bedachtzame, oude, lieve man. Met tranen in mijn ogen kan ik alleen maar hopen dat je ergens, waar wij nog niet bij kunnen, een mooi plekje voor jezelf hebt, waar je natuurlijk niet al te lang kan blijven zitten. Want er moeten er natuurlijk ook dingen gebeuren. Misschien wat walnoten rapen, een vuurtje maken, bomen snoeien of urenlang bedachtzaam naar een boek kijken. Weet wel, totdat we erachter komen waar die plek precies is, we hier aan je denken en je enorm missen. Ik zal vandaag voor jullie vandaag mijn blik op opa voordragen. Degenen die mij kennen weten dat ik altijd een ketting met een levensboner aandraag. Sinds het overlijden van opa heb ik meer over deze boom nagedacht en heeft het een andere betekenis voor mij gekregen. Een betekenis voor opa. Opa was namelijk in alle aspecten precies zoals een levensboom. Oud, maar nog niet oud genoeg. Diep geworteld en standvastig door weer en wind. Maar dan ook letterlijk. Hij was altijd buiten bezig, zelfs toen hij ziek was. Steeds bloeterde hij door, ook in zijn laatste maand heeft hij krachtig gestreden en volgehouden tot het einde. En niet te vergeten wijs. In elke tak stroomt weer andere kennis, zoals opa zich toch in de puntjes verdiepte in zoveel onderwerpen. De takken met de mooiste bladeren die zijn wijsheid aan de buitenwereld laten zien. Bij deze bomen horen natuurlijk ook de mooie takken, maar die allemaal warrig hun eigen weg gaan. Net zo eigenwijs als opa. Maar desondanks vormen ze samen een mooi en harmonieus geheel. Voor mij is de levensboom om mijn nek nog waardevoller geworden en met trots draag ik deze voor opa. Ik hoop voor jullie ook. Dus als u de komende tijd om zich heen kijkt en een mooie levensboom ziet, denk dan aan opa. Niet meer fysiek met ons, maar voor altijd in ons en in de natuur verweven. Dankjewel.
Je suis proche par alliance d'une certaine enfant, à laquelle je pense presque tout le temps, car elle est fille d'Ève, je suis fils d'Adam, la distance est si brève, nous sommes parents. Tu es moitié toi, tu es moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit, moitié toi et moitié moi. Je suis ton vice-versa, et qu'aurais-je pu faire si pour mon malheur J'avais été son frère, qu'elle fut ma sœur. Nous n'aurions pu nous dire qui relire là, ni même nous reproduire en duplicata. Tu es moitié toi, tu es moitié moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi, je suis ton vice et versa. Quand je suis coupé d'elle, mon corps estropié ne bat plus que d'une aile et saute à cloche-pied. Je n'ai plus qu'une lèvre, je me laisserai languir de faim, de soif, de fièvre et de souvenir. Quand elle quitte sa chemise ou mon pyjama, tout son corps se déguise en panorama. Quand la nuit elle s'agite, qu'elle a peur du loup, pour s'enfuir elle prend vite ses jambes à mon cou. Tu es moitié toi, tu es moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi, je suis ton vice et versa. Quand nous mangeons des pommes, elle va se confesser et raconte au bonhomme d'abord mes péchés. Puis elle fait pénitence pour elle et pour moi, en nous sevrant de danse le reste du mois. Si demain je la couche sur mon testament, je lui lègue ma bouche généreusement. Mais sitôt solitaire, elle me dira, je viens prendre sous terre ma place en tes bras. Tu es moitié toi, tu es moi, l'envers à l'envers, l'endroit à l'endroit. Moitié toi et moitié moi, je suis ton vice et pour ça.
Lieve allemaal, ik ga jullie nu een stukje voorlezen wat eigenlijk telkens bij ons bij hoogtij- en laagtijdagen in de familie wordt voorgelezen. De eerste keer was op mijn doopkaart, de tweede keer was bij de doop van Brecht, de derde keer was toen Brecht stierf tijdens de dienst. We hebben het ook op de kaart van Marlief geschreven toen zij werd geboren. Oh nee. Ook gedoopt en nu dan ook bij Henk. Het is ook een stukje van Khalil Gibran uit de profeet en het gaat over kinderen. Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Zij zijn de zonen en de dochters van levenshunkering naar zichzelf. Zij komen door u, maar zijn niet van u. En hoewel zij bij u zijn, behoren zij u niet toe. Gij moogt u hen geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Gij moogt hun lichaam huisvesten, maar niet hun zielen. Want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat gij niet bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen. Gij moogt proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan u gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, nog blijft het dralen bij gisteren. Gij zijt de bogen waarmee uw kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
Lieve Henk, fijne vader met afwijkende inzichten, waar jij secuur op geld, streng en hardwerkend, ik de tegenpol, bleef zitten, wat dat wel niet kostte en ik me van geen kwaad bewust was. En inderdaad, nooit de waarde van geld zo heb gekend als jij. Maar dat ligt dan misschien weer aan mijn opvoeding. Al werd je tienjarige studie vaak gekscherend aangehaald, dat zat anders in elkaar. Tijdens de studie werd ik gesteund en ook weer niet vanwege mijn luizenleven. En na het overlijden van Brecht werden veel zaken anders en betrekkelijker. Dat was een zware periode voor jullie, waardoor ook alles minder en betrekkelijker werd. Jij, de pa die me fikkie leerde steken, tot vervelens toe, zodat ik er vele jaren geen zin in heb gehad. En nu kijk naar de tekening van de graaf van Ingmar waar de jongens het hebben geleerd. Altijd verplichte karweitjes, klussen, etc. op zaterdag. Doen irritant, verplicht en vervelend. En nu blij met de instelling die jij me hebt geleerd. En waar ik je nu dankbaar voor ben. La Graaf een grote liefde voor het klooien en neuzelen. Over boompjes wel of niet. Over wat te doen, wat te maaien en wat niet. Een zoete inval. Lekker tafelen, roosteren en houtjes hakken. Als je me niet te lang op je gat zat. Hetzelfde doen wij nu. In Heerde, zogenaamd koken elke zondag. En als altijd weer die lekkere runderstoof die echt niet gaar was. Maar opgegeten diende te worden. Totdat je een droge klont in je mond overhield. Maar gelukkig was er Bas of Ivix onder tafel die redding bood. In hem of de volkstuin standaard een rondje om de boompjes. De nieuwe aanplant. Het bekijken van de snoei. En als ik het niet wist, even bellen voor een idee of een oplossing. Met weinig woorden was het eigenlijk altijd goed. Het zat meer in het doen dan in het praten. Behalve als het om een onderwerp ging dat je aan het hart ging. Of waar je in verdiept had. Zoals de volgens jou onterechte boete voor het herstel van een zandenweg. Waar je met Arjan uit hetzelfde hout gesneden 3 jaar lange pennenstrijd voer met de gemeente. Je geschreven klacht aan het NRC over de wisseling van het krantenpapier en de inkt, waardoor je kachel niet meer goed brandde. Dan stond je in vuur en vlam en kon je echt pissig worden, wat je vroeger ook wel eens had. Je stond altijd klaar, hoefde niks, klaagde nooit. Nam dingen voor lief zoals ze gingen en uit die genegenheid door te doen. Niet altijd evenveel woorden met elkaar of grote verhalen. Het was goed zoals het was. Maar wel soms een uitgesproken mening die moeilijk omver te werpen was. En wat tot hevige discussies kon leiden. Ingebonden duckies op vakantie, het stevige kerstbrood, le tour de bie en saint-emilion. Hazenpeper van Wermeus Beuning met 24 tenen knoflook. Een dieet van lamskoteletjes als El weg was. Eindeloos houtjes hakken, knikkenbollend in je stoel bij de haard of voor jullie Duitse krimi, gekift met L omdat jullie elkaar allebei niet verstonden. Kaasplank na de maaltijd, verplicht wandelen en later zelfs met jou een stukje van Compostela. Op droge worst en een stukje brood, eindigend in La Graaf. Tot aan de laatste weken helpen en bezig zijn. Notenraap in de tuin. In de tuin werken en toch even met El in hem de baksteentjes aanpakken voor de schoorsteen toen je even binnenkwam lopen. Een kastje schuren en repareren met veel finesse en geduld waar ik het al lang zou hebben laten afweten. Nee, dit is gewoon Naatje. En geen Naatje doedel, dit is Naatje kut. Dat mag je dan ook gewoon zeggen.
Mann, um sein Geld hat Lieve Henk, lieve Annie, Machteld, Walrik, jullie gezin en de hele familie, groot en klein. Vrienden en allen die betrokken zijn bij Henk. Ellie vroeg mij om van Kali Kibran uit de woorden van de profeet voor te lezen. Over vriendschap. Je vriend is je beantwoorde verlangens. Hij is je akker die jij bezaait met liefde en oogst met dankbaarheid. En hij is je tafel en je hoekje bij de haard. Want jij komt tot hem met je honger en je zoekt hem om vrede te vinden. En gun je vriend het allerbeste van jou. En als hij de eb van je getij moet kennen, laat hem dan ook de vloed meemaken. Die tekst van Kali Kibran over vriendschap past bij Henk en de foto. Henk had ook zijn hoekje bij de haard en nam bescheiden weinig ruimte in. Des te verwonderlijker dat we nu voelen hoe groot de leegte is die hij achterlaat. Je bent het soort vriend, Henk, die je ieder wenst. Avontuurlijk, breed geïnteresseerd, een denker en een doener. Loyaal, nabij. Met een heel bijzondere eigenzinnigheid, maar vooral warm. Het is goed om jou zo lang te hebben mogen meemaken. Voor mij is Henk gewoon mijn beste vriend, een buitenbeentje en een buitenmens. En ja, die is met niemand te vergelijken. En dat maakt onze vriendschap heel bijzonder. Dank daarvoor. Je was een wijs raadsman. En na zoveel jaren met zoveel herinneringen geldt voor ons, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Wij hadden aan minder dan een half woord of gebaar genoeg om vlijmscherp te weten waarop de ander doelde. Onze start was in 1967, toen ik ging studeren en een kamer zocht. En Henk was dus mijn hospes en huisbaas. Maar al vrij vroeg zat ik evenveel boven als beneden. En wat ik dagelijks over psychologie en filosofie meekreeg, dat stortte ik 's avonds over Henk uit, die daardoor met gemak en doctoraal had kunnen afleggen. Op enig moment zal ik Henk meegetroond hebben naar de Westbroekse zolder en molenpolder voor de vogels en werden we lid van de Royal Swamp Society. Elders druk aan het werk en wij hadden veel vrije tijd en daar moesten we iets mee. Wij vulden die al snel op met het zoeken van boerderijen te koop, op de fiets in de ruime omtrek van het Stichtse, veilingen, antiek en van alles. We hielden van roofvogels en specifiek van uilen en daar stonden we voor de schemering voorop. Die activiteiten stopten, want je werd apotheker in Nunspeet en verhuisde naar Heerde. Maar je verbaasde mij bij herhaling. Nooit geboerd. Op de Harpsgraat had je alleen konijnen en loopeenden. Maar hij startte op Heerde direct een grote moestuin, hield varkens en schapen en aarzelde niet om ze te slachten of grote projecten aan te pakken. Als eerste buitenproject werd de carport gebouwd. De frambozenafdekking, de vuurplaats buiten, de schommel, het terras en de graven, het balkonnetje van de cirkeldoe of welke karwei ook. Het was heerlijk werken samen. We hadden al ontdekt vele interesses en zeer uiteenlopende te delen. Wij verdiepten ons in velerlei thema's en gingen op pad met stafkaarten, kompas, rugzak en tent op, kop eruit en staren naar de sterren. We volgden zelfs nog een sterrenkundecursus. En ieder van jullie hier zal zijn of haar eigen herinnering hebben aan Henk. En ik heb dus ons wandelen als herinneringsthema gekozen. En dat wandelen, dat deden we in alle soorten en maten. Hiken, om te beginnen. Zoveel mogelijk in rechte lijn, desnoods over hekken en andere obstakels, naar je doel, dat was toch het mooiste. Maar lang niet altijd mogelijk. En met het klimmen der jaren ontbrak het gaandeweg ook aan die jeugdige overmoed, maar daar hadden we toen nog geen last van. Een goed voorbeeld was lopen vanaf de Duitse grens en dan eens kijken zo lang en zoveel mogelijk door de bossen helemaal terug te keren naar Utrecht. Nou, het weer was bar en boos, hoed diep over het hoofd en in de groene legerkeeps gehuld, met bult eronder van de rugzak. Via de koepel van Firulie ontmoet ik met een fel moederzwijn en haar kleintjes en door veel modder bereikten wij de rand van het grote donkere Deerwoud. En werden toen met zoeklichten gespot en aangehouden, want juist op dat moment bleken de lieden van de Rode Armee-fractie ontsnapt te zijn. Wij kwamen aardig op het profiel passend over, blijkbaar. En de korte communicatie van Henk verbeterde het contact niet. Wij mochten na grondige fouillering weer verder. En dat gewandel werd allemaal langer rondom de Zuiderzee, de Ardennen, Duitsland, Engeland en vele Franse regio's. Los daarvan hadden we natuurlijk het maandelijks treffen van elkaar om beurten bij hem, bij mij, na ons pensioen voor museumbezoek, lezingen, uilencongres en wat dies meer zijn. Bijna 60 jaar lang, elk jaar zijn tocht en altijd met een thema. In snel tempo wat voorbeelden, Wereldoorlog 1, de velden van Eer, van Ypres tot Verdun over de Waille Sacrée, Conc, Nedergermaanse Limes, in het spoor van Jeanne d'Arc en Napoleon, Normandië, en hadden nog veel volkjes te onderzoeken, Romeinen, Kelten, Asturiërs, Kataren, Visigoten. De 100-jarige oorlog was een langdurig thema, en het laatste hebben we samen het slagveld bezocht bij Azincourt. Het aparte zwak hadden we voor de abayes van de Val de Seine en zeker de ruïne van Jumièges. Wij waren dol op ruïnes, die maakten voor ons het besef van de glorie die er eens was des te sterker. Hoeveel abdijen en kathedralen en heel bijzondere kerken hebben we niet gezien. Abt Emo hoort er ook bij, op reis naar Rome. Dat is de oudste Nederlandse reisgids uit 1211, die ik van Henk cadeau kreeg en waarvan we veel tracés hebben nagelopen, ook ter controle, want we waren kritisch. Gememoreerd moet worden de route die we liepen op de Engels-Schotse grens en het Ridgeway Pass langs de prehistorische sites en slapen in de Long Barrows. Dat staat in ons geheugengegrift om meerdere redenen. En al wandelend kom je bijzondere mensen tegen en er was altijd wel wat. Zoals die eigenaardige Engelsen of de ingevangenneming in de Margevin. Henk, je rint je vast dat we besloten na een lange hike in Engeland de capriola op te zetten en een vuurtje te gaan maken om ons en de uitrusting te laten drogen. We spotten de hout en bij terugkeer zat op de tak boven de tent een bosuil. 'S Ochtends werden we gewekt met "Hi survivors!" En dat bleek de landlord in zijn laro met warme koffie. We stonden blijkbaar langs een centrale zichtlijn en hij had ons gespot vanuit zijn enorme buitenplaats. In de Morvan lukte het niet met toestemming om vrij te kamperen. Dus geheel gecamoufleerd stond de capriola op de dichte boshelling. Het goot weer eens. Nog voor het ochtendkrieken werden we uit de tent gesleurd door twee ME'ers, onze lange messen afgepakt en opgesloten in een kaal betonnen gebouw met bovenlicht. En daar doorheen zagen we de helikopter aankomen met een parmantige standaard van de Franse Republiek. En daaruit sprong in het smetloos ensemble de minister van Cultuur, die haar pumps diep in de modder boorde, gevolgd door Mitterrand, die het nieuwe verzetsmuseum kwam openen. Als onschuldige lammeren werden we daarna vriendelijk behandeld en vrolijk toegezwaaid door de vertrekkende overvalwagens. We hebben vele, vele kilometers geklauterd over de Grand Randonnées, de lange afstandspaden, de fernwanderwegen en de long distance passes. De langste wandelperiode was de pelgrimstocht naar Compostela en vervolg een jaar later naar Finistère. Heel apart, want we hadden niet zoveel met meditatieve of mystieke gedachten en religieus gedoe. Dat speet een aantal vrouwen onderweg zeer. Gewapend met zendingsdrang, lange wandelstok en kruis erop. Na onze indruk was ze even getypes, maar met ook iets van zweefvliegen. Ze bleven hangen en bleven proberen om Henk op een spirituelere pad te krijgen. Zijn weigering was mogelijk een doodzonde van Henk, maar dat hinderde niets, want we kregen onze credential en in verband met het heilig jaar een extra volle aflaat. Voor Henk kwamen naast de wandelpaden daar nog de ruiterpaden bij. En ik ken niemand die op zijn leeftijd nog paard reed en daar zelf op klom. Dat verbaasde mij zeer, want in den beginne moesten we allebei niks van paarden hebben. Maar Henk verbaasde vaker. Hij had een ongekende drive om te verkennen en dat grondig en in alle richtingen. En zo heb ik door hem veel ervaren en ontdekt en geleerd, wat ik anders nooit had gezien, gehoord of gedaan. Zoals de offertafel in Bers-Bedene in Obrak, of de imponerende Christus van Ossip Zadkine in Ark. En meer dan eens, hoe het liep het, kwamen we toch weer uit bij de graven. En soms dan later naar huis retour langs de poëet met de gerookte forellen in Dieppe. En daar in La Grave was Henk zorgzaamdoende met van alles. Ik stookte vuur en rooster het vlees, veelal de lamschouder, op de brochet. En dan ging de deur open, de geluidsinstallatie op vol, de jachthorende concerten op en die denderden over de terrassen. En daarna werd het stil en hoorde je alleen nog de uilen en dronk je de wijn, starend naar het spelen van de vlammen, vaak en lang woordeloos. Henk, we hebben oeverloos veel in elkaars nabijheid gewandeld en zo mogelijk blijven we dat doen. Ik dan aan deze zijde van het pad en jij, Henkie, ernaast aan gene zijde. En dan komen natuurlijk de hellingen, steil en snel aan hoogte winnend. Henk beschikt over jaloersmakende bergversnellingen. In een rap tempo verdween hij achter een heerlijk geurend sigarenwolkje tussen de bomen en rotsen. Ik volgde moeizaam en hijgde uit naar elke 50 meter hoger. En dan, net iets hoger, dan bleek Henk naast het pad verstopt te staan wachten. Bemoedigde mij vrolijk en dan ging het weer hoger op, tot Henk weer verrassend een wachtplek in de zon had gevonden voor een lange rustpauze. En dan klom Henk weer verder en riep ik altijd: Henk, tot boven.
afscheid van Henk. Uit naam van de familie Kooijman vertel ik hier de herinneringen aan Henk, zoals we die afgelopen week aan elkaar verteld hebben. Hij werd geboren als 8e kind in Leiden, maar het gezin verhuisde toen Henk ongeveer 2,5 was naar Utrecht. Daar op de bemuurde weert begint papa, zijn vader, een drooggisterij en komen er nog 4 kinderen bij. Hier in het grote gezin, het katholieke gezin, groeit Henk op. Alle broers en zussen en later ook schoonzussen en zwagers lopen een periode in het leven met elkaar mee. De grote zijn vader en moeder voor de jonge kinderen, totdat zij het huis verlaten. Moeke schrijft in een brief: het is nu wel stil in huis, alleen de 5 kleintjes zijn nog hier. Henk is nog ongeveer 14 jaar en het kleine broertje Gerard 4. Henk is een rustige knaap die niet op de voorgrond treedt, maar wel heel duidelijk een eigen mening heeft en zijn eigen pad loopt. Steeds komt naar voren in gesprekken dat hij vaak het initiatief neemt om iets nieuws te leren of te organiseren. Van jongs af aan neemt de natuur en het maken van een verzameling een grote plaats in. Al vroeg stond op de boekenplank: wat vinden wij in wei en sloot en wat vinden wij in duin en bos? Later hield Henk konijnen achter het huis en ook de postzegelverzameling kreeg een start. Henk deelde met zijn oudste broer Herman de kamer. En toen die het huis uitging, werd Gerard zijn slaapie in het tweepersoons opklapbed. Later met Gerard onderhield Henk ook het familiearchief. En zus Toos mocht wel naar een feestje als Henk er ook naartoe ging, want die was verstandig. Later in het achterhok deed hij met papa scheikundige proefjes naast het petroleumvat. Daar werd als nieuwe hobby ook het gisten van druiven onderzocht door Henk. En de knal was groot toen de fles explodeerde. Samen met Frits vernielde hij een groot deel van het dak op de weert. Ja, ze hadden geen ervaring, maar mijn vader dacht dat het wel zou lukken. En dat had Henk meestal ook, het vertrouwen dat het wel goed komt. Net als zijn verzamelingen groeide ook zijn opleiding. Eerst drogist, dan de avondschool HBS. En in deze periode bij het jongerencontact kwam ook Ellie op de weert. Met Henk kwam ze proeven of het krentenbrood van Moeke gelukt was. Zus Hildegard kwam weer thuis. Ze kwam een tijdje thuis wonen. En met Ellie en Henk organiseerden ze feestjes. Het waren ontiegelijke leuke vuifjes. Na de Harpstraat, waar Machteld en Brecht worden geboren, gaan Ellie en Henk naar Heerde. Daar wordt Walrik geboren in een periode van klussen en opbouw van woonhuis en erf. Maar ook bleven Henk en Ellie zeer actief bij het organiseren van de familiereunie, de familiefietstochten, rond hemelvaart en activiteiten op het erf, zoals wolverven en kaarsen maken. Henk en Ellie nemen ook het initiatief om in Frankrijk een huis te kopen. Henk en zijn broers Herman, Wim, Kees en Frits leren in La Grave elkaar goed kennen tijdens het opknappen van een bouwval. Aan de avonden bij het kampvuur zijn met een glas rode wijn liggen mooie herinneringen. En natuurlijk waren alle schoonzussen daar erg bij betrokken, die al zo lang bij ons in de familie zijn. In wat wij elkaar vertellen komt steeds naar voren hoe welkom iedereen was bij jullie. En het verlies van Brecht, dat zoveel verdriet heeft gebracht. Met de woorden van zus Plony wil ik afsluiten. Ik ben dankbaar dat je mijn broer bent en ik in hetzelfde gezin ben opgegroeid.
Ik mag als laatste spreken en dan bestaat er een kans dat ik in herhaling val met al eerder gesproken woorden. Maar dat is dan maar zo. Lieve familie, op deze verdrietige dag nemen we afscheid van Henk. Afscheid van een geliefd mens wiens leven nog niet klaar was. En dat maakt het extra triest. Graag ga ik terug in de tijd. Ik kwam als 19-jarige voor het eerst in aanraking met de familie op de Plakkenweg 11. Dit was direct een aangename ervaring. Het voelde als een warm bad en het voelde als een fijne plek waar ik nog heel vaak terug wilde keren. Gerard en ik kwamen regelmatig op zon- en feestdagen naar Heerde. Vaak was daar ook jouw moeder, Ellie. We hebben regelmatig spelletjes gespeeld. En de sfeer was altijd goed. Meestal zorgde Henk ervoor dat de wijn rijkelijk vloeide en er een stuk vlees werd geroosterd. En jij, Ellie, toverde altijd heerlijk aanvullend eten uit de keuken. Meeeten, slapen, het was geen enkel probleem. We zagen jullie kinderen opgroeien en zijn ook diverse keren met elkaar op vakantie geweest. We delen de liefde voor Frankrijk en hebben mooie vakanties doorgebracht in Lucadou. In oktober, jouw favoriete maand, Ellie, in het huis van Franse vrienden waar een groot meer bij lag, hebben we samen met Herman en Maria en Gerda een hele fijne tijd gehad met elkaar. Ik herinner me ook een vakantie door Noord-Spanje. Ik had zojuist een jaar Spaanse les achter de rug en ik dacht daar al een aardige slag mee te slaan. Het tegenovergestelde bleek het geval. Regelmatig kregen we niet wat we dachten besteld te hebben. En ook een simpel glas witte wijn werd een probleem. Wij kregen meestal een variant die richting de sherry ging, maar die overigens ook best wel goed smaakte. Wij volwassenen zagen hier nog wel de lol van in. Later hoorden we van jullie kinderen dat ze zich af en toe een beetje geneerden. Maar dat was vast de leeftijd. We hebben daar ook een stukje Picos de l'Europe gelopen. Ik met stevige schoenen, maar met trillende benen en knikkende knieën tijdens het afdalen. Terwijl ik daar langs mij heen Brecht, Walrik, Machteld, op sandaaltjes, slippertjes, al dansend als een stel berggeiten, voorbij zag huppelen. Jaloersmakend. Niet eerder had ik ook ervaren dat roerei met tomaat, klaargemaakt op de campinggasbrander, zo ontzettend lekker kon smaken. Dat had vast met het gezelschap te maken. Terwijl het leven één groot feest leek op de boerderij, klopte er groot verdriet aan jullie deur. Het overlijden van Brecht. Dit liet diepe wonden achter. Door pijn, praten en passerende tijd hebben jullie het leven weer op kunnen pakken en ook weer kunnen omarmen. Diep respect hiervoor. Het heeft jullie band versterkt. Later, toen wij kinderen kregen, zijn we een beetje uit elkaar gegroeid. Er was minder contact. Wij waren druk met ons gezin. Jullie hadden inmiddels La Grave, een fijne plek in de Auvergne, waar jullie heel graag vertoeven. Vooral in oktober. Zo gaat het leven. C'est la vie. Toch wil ik benadrukken dat ik die mooie tijd voor geen goud had willen missen. De herinneringen hieraan zitten in mijn hart. En zolang ik helder blijf, blijven ze daar zitten. Dank, lieve Ellie. Dank, lieve Machteld en Walderik. Dank en dag, lieve Henk. We gaan je missen. Het wordt anders op de Plakkenweg.
We zijn bijna aan het einde gekomen van deze herdenking. We zullen Henk straks begeleiden naar de begraafplaats waar hij bij Brecht begraven zal worden. En ieder van u die dat wil, is uitgenodigd om mee te gaan. Henk zal straks, na het laatste muziekstuk, uitgeleide worden gedaan door zijn naaste kring. En ik wil u vragen om wanneer u daarvoor een teken krijgt te gaan staan. En wanneer de naaste kring de kerk heeft verlaten, dan nog weer even te gaan zitten en hier in de kerk te blijven wachten totdat u wordt uitgenodigd om aan te sluiten. Het kan ook zijn dat u ervoor kiest om niet mee te gaan naar de begraafplaats, maar om hier vandaan huiswaarts te gaan. Ik dank u allen namens Ellie, de kinderen en kleinkinderen, dan ook alvast vanaf deze plek heel hartelijk voor uw komst naar hier en voor uw liefdevolle aandacht voor Henk en voor hen die hem missen. Uw komst, uw liefdevolle woorden en tekenen van medeleven worden als zeer waardevol en troostend ervaren. Heel veel dank. Voordat Henk uitgeleider zal worden gedaan, wil ik u vragen om een moment stil te zijn. Om stil te staan bij uw eigen verhaal, uw eigen herinneringen aan Henk en uw eigen redenen om hem te missen. Om zelf in stilte te zeggen wat vandaag nog niet verteld werd en wat misschien nog woorden verdient. Om te bidden of te danken of om te voelen waar geen woorden voor zijn. Want wat is sterven anders dan naakt staan in de wind en smelten in de zon? En wat is het stoppen met ademen anders dan de adem bevrijden van zijn rusteloze getijden, opdat hij mag opstijgen, zich uitbreiden en ongehinderd naar God mag reiken? Alleen wanneer je drinkt van de rivier van stilte, zul je werkelijk zingen. En wanneer je de bergtop hebt bereikt, zul je met klimmen beginnen. En wanneer de aarde zich jouw ledematen toe-eigent en ze bergt, zul je waarlijk dansen. Mm-hmm.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées, et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine, ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de m'y arrêter dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène qui avait jamais chanté, moi j'ai trouvé l'amour d'une reine, et moi je l'ai gardé. Et donne-moi ta bouche et ma jolie fraise, l'aube a mis des fraises plein notre horizon. Garde tes dindons, moi mes porte-thérèse, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. L'un tient le couteau, l'autre la cuillère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. Pour sauter le gros sourceau de pierre en pierre, comme tous les jours mes bras t'enlèveront. Nos dindes, nos truies, nous suivrons légères, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. La vie c'est toujours amour et misère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. J'ai tant de respect pour ton cœur Thérèse, et pour tes dindons quand nous nous aimons. Quand nous nous fâchons, et ma jolie fraise, ne pousse pas du pied mes petits cochons. Va comme hier, comme hier, comme hier, si tu ne m'aimes point, c'est moi qui t'aimerons. L'un tient le couteau, l'autre la cuillère, la vie c'est toujours les mêmes chansons. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés.